Dat zijn zo'n vreemde dagen in het kerkelijke jaar, waarvoor wij geplaatst zijn in deze dagen. Onvermijdelijk komt altijd de vraag naar boven: waarom vieren wij het Pasen op andere data dan de Joden? Het eerste antwoord is omdat zij een andere kalender hebben dan wij. Dat is één. En dat vind ik eigenlijk al voldoende. Maar iets dichter bij de Bijbel dan. Wij vieren ook geen Pasen. Wij vieren eerstelingengarf. En dat is het antwoord op de hele discussie die eeuwenlang gevoerd is. Binnen het christendom. En binnen de Oosterse en de Westerse kerk. En tussen de Romeinse kerk en de Engelse kerk. Maar ik bedoel die van de Keldies, van de hele oude Engelse kerk. Men kon het er maar niet over eens worden. Maar het punt is gewoon, wij vieren in werkelijkheid niet eens Pasen. Wij vieren op een eerste dag der week. Op de eerste dag der week na volle maan in de lente, na de voorjaarsevening, vieren wij niet Pasen. Wij vieren eigenlijk de eerstelingengarf, want op de dag na de Sabbat, de eerste dag der week, gedurende de 7 dagen van Pasen, van Pesach, moest die eerstelingengarf voor het aangezicht des Heren bewogen worden, als eerste, allereerste vrucht van de oogst. En dat is wat wij vieren inderdaad op een eerste dag der week. Alleen heb je dan weer oneenigheid met de Sabbatisten van de diverse pluimage. Heb je dat ook nog dan, hè? De zevende dags Adventisten, van de zevende dags Baptisten. Wat je nog maar meer aan Sabbatisten hebt. Maar goed, daar heb ik allemaal geen boodschap aan. Maar dat is het. Wij vieren de opstanding van Christus. En dat is ook zoiets, hè? Die Bijbelse geschiedenis die loopt een beetje vreemd af. Dat wil zeggen, die loopt in Handelingen 1, als je daar tenminste afloopt. Daar loopt hij af met de vraag: zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Dan denk ik altijd, die vraag is enige decennia te laat gesteld. Want het had wel eerder gemogen. Bijvoorbeeld meteen na de geboorte van de Heer Jezus. Of bij zijn bar mitzwa. Of, oké, bij zijn doop dan. Dan ben je nog een heel eind verder. Maar het wordt gevraagd na zijn opstanding. Niet dat er niet eerder over gesproken was. Maar dan toch kennelijk niet zo duidelijk dat er niet meer reden tot vragen was achteraf. Dat is in Handelingen 1. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Ik zeg er altijd van, die vraag is te ingewikkeld. Hij suggereert dat je moet antwoorden met ja of nee. Maar dat kan helemaal niet, daarvoor is de vraag zelf te gecompliceerd. Maar wat wij zien is dat die hele loopbaan, omwandeling vind ik zo'n raar woord eigenlijk, dat die hele loopbaan van de Heer Jezus toch wel wat vreemd afloopt. Eigenlijk op verschillende manieren. De meest trieste is natuurlijk gewoon die van de Passion, de Passie, of hoe die maar heten mag. U weet dat ik daar niet veel mee op heb. Met de Passion of de Passie of de Passion of hoe die maar heet. Klassiek of modern. Dat maakt mij geen principieel verschil uit. Wat ik er tegen heb is dat de geschiedenis eindigt waar de geschiedenis van elk mens tot nog toe geëindigd is. Inclusief al die luid die groot geacht werden te zijn. Zoals Karel de Grote, Frederik de Grote, Alexander de Grote. Heb je er nog meer? Is er iemand die de Groot heet hier toevallig? Nee. Je kan het niet weten, maar het zou kunnen. Ze eindigen allemaal, groot en klein, ze eindigen allemaal in het graf namelijk. En dat is het dan. En voor de wereld, ik heb het over een wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Dat is een pleonasme, zeg ik dan maar gemakshalve. De wereld is de wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Voor de wereld is hij dood. Als hij dan al bestaan heeft en men kan daar niet onderuit, dan is hij overleden. En men heeft er kennelijk vrede mee en wij moeten nog verder. En we moeten er wat van zien te maken naar zijn voorbeeld of zoiets. En dat is het dan ongeveer. Dat is de meest trieste kant van het verhaal. En hij is niet eens geheel onjuist, behalve dan dat dat graf niet gevonden is, zoals meer graven uit de Bijbel. En als het al gevonden zou zijn, zou het leeg zijn. Toch? Maar goed, dat staat ook nog in de Bijbel, dus vooruit. En waar het was, weten we het nog steeds niet, hè? Ik weet alleen zeker dat die in de graftuin, dat is hem in ieder geval niet, want dat is sowieso de verkeerde plek. En degene dat het meest voor in aanmerking komt, daar is niks herkenbaars meer aan. Dus als je mij vraagt, is dat hetzelfde graf? Dan moet ik zeggen, nou, vooral een praktische doeleinden, nee. Daarvoor is het te veel veranderd. Maar dan nog, het is leeg en het is niet aan de orde. Dat is de kant van de wereld en een ongelovige wereld. De loopbaan van de Heer Jezus eindigde op verschillende plaatsen. De een was aan de westkant van de stad, buiten de stad, althans buiten de toenmalige stadsmuren, niet buiten de huidige stadsmuren, maar binnen de toenmalige stadsmuren, die allemaal verwoest zijn geworden door de Romeinen. Want de huidige stadsmuren, want over een maand zijn we, nou ja, moeten we dat weer zeggen, hè? Die huidige stadsmuren, die stammen uit de 6e eeuw of zoiets. Die zijn later weer gebouwd, dus dat is geen oriëntatiepunt voor de Bijbelse geschiedenis. Maar hij werd aan de westkant van de stad gekruist en begraven. En dat was het dan, na wereldse maatstaven. Na Bijbelse maatstaven ging hij de stad in en weer uit, maar aan de oostkant. Dat wil zeggen, daar ligt die berg, dat weet u. Dat is die berg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Dit is volstrekt geciteerd, deze uitdrukking. Dus dat moet maar kunnen zo. En daar is hij geëindigd. En dat is ook wat eigenlijk vandaag dan hier en daar zou moeten worden herdacht. Nee, het hoeft voor mij niet hoor. Ik heb er verder niks mee. Maar officieel is het vandaag Palmpasen. En dan viert men de komst van de Messias of zoiets. Dan wel de zogeheten intocht in Jeruzalem. Ik kan het woord niet uitstaan. De intocht in Jeruzalem. Want die heeft natuurlijk helemaal niet plaats gehad. Hè? Ik weet niet of u zult het wel eens eerder uit mijn mond gehoord hebben. Die heeft nooit plaats gehad, die intocht in Jeruzalem. Dat was een tocht naar Jeruzalem vanuit Galilea, over de bekende weg door het Jordaandal en dan langs Jericho, waar hier en daar nog een tollenaar uit de boom geplukt werd enzovoorts, en blinden genezen werden. Dat kun je allemaal in de Bijbel lezen. Onderweg naar Jeruzalem, en die weg die liep over de Olijfberg. Nu niet meer, daar loopt er nu, is afgeleid, loopt eromheen. Dat is ook wel handiger trouwens, maar vooruit. Maar hij liep vroeger over de Olijfberg heen. En tegen dat men op die Olijfberg kwam, stuurde de Heer discipelen uit. Gewoonlijk twee, in dit geval ook. Hij stuurde twee discipelen uit om een ezel te regelen. Ik heb gemerkt dat sommigen ervan maken om een ezel te stelen. Zo van, er zou daar een ezel staan, die neem je maar mee. En als er iemand vraagt, zeg je maar gewoon dat de meester hem nodig heeft. Heeft men van gemaakt dat hij een ezel stal? Of zijn discipelen opdracht gaf een ezel te stelen? Serieus waar dit hoor. Want het idee dat het beest daar klaar stond en van tevoren geregeld was dat hij daar zou staan, dat dringt kennelijk niet meer door. En dat er op de achtergrond daar in Jeruzalem van alles gebeurde wat ons niet gedetailleerd beschreven wordt, dat mist men kennelijk ook. Bijvoorbeeld dat een paar dagen later ook de vraag was, en hoe moet het nou met onze paasmaaltijd, onze sederavond, waar moeten wij die vieren? En toen stuurde de Heer weer twee van zijn discipelen en hij zegt, je gaat naar de stad en dan kom je zussen zo tegen. Zus en zo, dat is ploni almoni, zulk een. Dan kom je zulk een tegen, staat er echt. Zelfs het Nieuwe Testament staat het in de Statenvertaling, zulk een. Zulk een, met een kruik water of zoiets was dat, en die volg je dan, of die vraag je, en die zal u brengen. Want het was op de achtergrond allemaal. netjes geregeld. Maar die zogeheten intocht in Jeruzalem vond nooit plaats. Men eindigde op de Olijfberg in het zicht van Jeruzalem. En in plaats van de feestelijke intocht was er de treurnis van de Heer Jezus zelf. Die weende over de stad en door zijn tranen heen aankondigde dat Jeruzalem zou verwoest worden. Dat geen steen op steen zou gelaten worden enzovoorts. En hoe je dan in vredesnaam nog kunt denken aan een intocht in de zin van een feestelijke intocht ontgaat mij volkomen. Die heeft nooit plaatsgevonden. Men is alleen wel doorgereisd Jeruzalem in. Maar dat kun je moeilijk een intocht noemen. Ik bedoel, iets feestelijks had het op geen enkele manier. Men ging naar Jeruzalem en het eerste wat de Heer daar deed is flink tekeer gaan op het tempelplein. Hoezo een feestelijke intocht? Er vindt meteen zo'n tempelreiniging plaats. Dat noemt men een tempelreiniging. Vind ik altijd ook een leuke term in dit verband. Omdat in werkelijkheid natuurlijk daarna helemaal een chaos was op het tempelplein. Dat begrijpt u, toch? Dus ja, wat voor ideeën dat zijn, dat ontgaat mij volkomen. En wat er dan uitdrukkelijk vermeld staat, samenvattend, dat scheelt mij een boel tijd, hoef ik het niet met u allemaal door te nemen. Wat er samenvattend staat, is in Lucas 21, vers 37, waar staat, desdaags nu was hij lerende in de tempel, maar desnachts ging hij uit en vernachtte op de berg, genaamd de Olijfberg. En al het volk kwam des morgens vroeg tot hem in de tempel om hem te horen. Dat wil zeggen overdag in de tempel. Dat is inderdaad in Jeruzalem, zei het dan helemaal aan de oostkant. Maar vanaf de tempel en tempelplein heb je rechtstreeks het zicht, nog steeds, rechtstreeks het zicht op de Olijfberg. Dat kan je niet missen. Maar s'avonds ging de Heer daar terug. Dat wil zeggen, hij had niet in die zogeheten Lijdensweek zijn domicilie, zijn thuis, zijn logeeradres in Jeruzalem. Maar het bleef op de Olijfberg. Hij ging daar elke avond naar terug. Voor zover wij weten, want ja, 1 en 1 is 2 heet zoiets. Hè? Voor zover wij weten logeerde hij daar bij Maria, Martha, Lazarus, misschien bij Simon de Farizeeën. En misschien is dat zelfs wel hetzelfde huis, dat zou ook nog goed kunnen. Maar dat is nou mijn punt niet. Het punt is dat die loopbaan van de Heer Jezus hier op aarde in de praktijk eindigde op de Olijfberg. En zelfs in de nacht dat hij verraden werd, eindigt de geschiedenis daar, van die opperzaal uit, weet u wel, zei de Heer, laat ons opstaan en van hier gaan. En ze gingen uitstaten naar de Olijfberg. Gewoon terug naar hun adres. En die route, ja, die route die loopt dwars door de Hof van Gethsemane. Ik wil zeggen, dat is nu nog zo. Ja, dat is ook zo, maar ze hebben natuurlijk daar een plek geconserveerd waar nog steeds olijfbomen staan, er staat een keurig hek omheen. Gewoonlijk kom je daar niet in, het kan wel hoor, maar niet zomaar. Maar het is gewoon de route vanuit Jeruzalem, de Oostpoort zal ik maar zeggen, naar de Olijfberg. En daar heb je dan die Hof van Gethsemane, de Olijfhof. En daar, aan de voet van de Olijfberg, aan de andere kant van de Kedron, van het dal al, dus echt aan de voet van de Olijfberg, daar werd hij gevangen genomen. En teruggebracht Jeruzalem in en aan de andere kant gekruist. Maar zijn loopbaan eindigde dus op de Olijfberg, zei het dan dit keer onderaan waar hij gevangen genomen werd en daar is hij bij gebleven. Dat was het einde van zijn vrije loopbaan, om zo te zeggen. Hebben we die nog? Dus op de Olijfberg dus. En uiteindelijk, in Handelingen 1 wordt dan de vraag gesteld, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Maar daar zijn we op de Olijfberg. De Heer zegt dan iets als, dat zul je wel zien, maar gij zult mijn getuige zijn, want daar ging het maar om natuurlijk. Dat is de praktische kant van het verhaal. Maar gij zult mijn getuige zijn in geheel Judea Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de einden der aarde, enzovoorts. En dan staat er laconiek, en terwijl zij het zagen, voer hij op naar de hemel. En dan staat er dan een keer of 6, 7, dat zij het zagen, dat hij opvoer naar de hemel, enzovoorts. En dan krijgen ze het commentaar, weer van 2 mannen overigens, krijgen ze het commentaar van deze Jezus zal al zo wederkomen. En dat moet nog steeds gebeuren. Dus ook langs die route is zijn loopbaan geëindigd op de Olijfberg. En voor de goede orde, de Olijfberg ligt voor Jeruzalem, tegen het oosten, en dat is 2 keer hetzelfde. Want het oosten wil zeggen voor, en voor wil zeggen het oosten, want het is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Dat wil zeggen, het is niet verder gekomen dan voor Jeruzalem, maar in Jeruzalem is het niks geworden. In Jeruzalem bliefde men hem niet, men heeft hem ook buiten geworpen en men heeft hem gekruist. En die situatie is tot op heden ook niet veranderd. Dat wil zeggen, wat ons betreft en wat de Bijbel betreft, zijn loopbaan eindigde op de Olijfberg. Daar is hij hoe dan ook het laatst gezien. En als men hem zal weerzien, zal het inderdaad zijn op de Olijfberg. Of men hem daar ook herkent, is een ander verhaal. Maar dat hij daar alsnog zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, dat is inderdaad zo. En de aardigheid van wat ik nu vertel is dat ik het niet verzin, dit soort dingen. Want je hebt nogal een paar parallellen in het Oude Testament. Want als David in de tijd moet vluchten uit Jeruzalem voor Absalom, wordt er uitdrukkelijk gezegd welke route hij ging. En er wordt nog eens halt gehouden en nog eens achterom gekeken. Er is nog wat communicatie, maar hij verlaat Jeruzalem inderdaad via de Olijfhof en de Olijfhelling en de Olijfberg en hoe dat maar heten mag. En dan gaat hij onderweg en komt uiteindelijk terecht in Mahanaim. Dat is in het tegenwoordige Jordanië overigens. In Mahanaim, en dat heet dan weer zo omdat het de verwijzing is naar de 2 delen van het volk van Israël. Dat Israël nou eenmaal uit 2 huizen, 2 volkeren bestaat, die wij populair noemen de 2 en de 10 stammen. Mahanaim. Zijn naam die Jacob aan de plek gaf toen hij Esau moest ontvangen en hij voor de gelegenheid de hele familie verdeelde in 2 kampen en dat is Mahanaim. Onder het motto als Esau het ene deel slaat heb ik altijd het andere deel nog. Dat is voer voor ethici natuurlijk, want dat had hij natuurlijk nooit mogen doen, zulke dingen. Maar ja, hij deed het toch. En hij deed het profetisch, want de Heer zelf heeft het gedaan. Hij heeft het volk verdeeld in 2 delen. Want als het dan met het ene deel misgaat, het Joodse bijvoorbeeld, heeft hij altijd het andere nog. Achter de hand. En zo is het. En dat speelt allemaal een rol in de geschiedenis. David die moet vluchten voor Absalom. Absalom die een beeld is van de wet, van de heerschappij van de wet, waaraan het volk het voorkeur heeft enzovoorts. Die schone jonge man, weet u wel. De eerste erfgenaam die over was trouwens van alle zonen van David voor de troon. Maar het was niet goed. En David moest vluchten en hij verliet Jeruzalem, zijn eigen stad, via de Olijfberg. Dat was het. En als je 1 keer in Ezechiël bent aangekomen, ja, je vraagt zich af waarom ik het niet opzoek, maar dan blijf ik in die dingen hangen. Ik heb het liever even snel achter elkaar. In Ezechiël, in het andere kamp ben je dan. Hè. Bij Ezechiël ben je onder de 10 stammen van Israël aan de rivier Gebar. Dat is in het gebied van Assur van de 10 stammen. Staat gewoon in de Bijbel hoor. En daar was Ezechiël ten dagen van dat Jeruzalem van de 2-stammenrijk in de dagen van Jeremia ten onder ging. Toen was het dus een profeet des Heren bij de 10 stammen in hun ballingschap. Dat was Ezechiël. En Ezechiël in zijn visioen heeft dat gezien, hoe dat ging. En hij zag de heerlijkheid des Heren verdwijnen uit Jeruzalem en uit de tempel. En daarna zag hij nog dat die heerlijkheid des Heren rustte op de berg die voor Jeruzalem ligt, op de Olijfberg. Dat is in Ezechiël 11. En dat was het dan. De heerlijkheid des Heren verdween uit Jeruzalem en werd het laatst gezien op de Olijfberg. In een visioen. Maar ja, waar het de uitbeelding van is, lijkt me duidelijk. Het is niet maar een profetie over wat in de dagen van Ezechiël zich afspeelde, maar het is een profetie over toekomstige dingen. Dat al zijn keer de Messias zou komen die de heerlijkheid des Heren is en uitstraalt en het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, dan zou hij het laatst gezien worden daadwerkelijk op de Olijfberg en vandaar verdwijnen. Heb je hem gevonden? Ja, ik heb het Ezechiël 11 vers 23. En de heerlijkheid des Heren rees op van het midden der stad en stond op de berg die tegen het oosten der stad is. Je kan hem niet missen. Dat is hem. En die van David, dat is in 2 Samuel 15. David ging op door de opgang der olijven, opgaande en wenende, en het hoofd was hem bewonden. Dat is dus dezelfde locatie waar de Heer weende over de stad, terwijl hij onderweg was naar de stad. 2 Samuel 15 is dat, vers 30. Bijvoorbeeld, maar dit is het Oude Testament en voor de gelegenheid roep ik dan ook nog maar. Nou ja, je vindt het ook in Zacharia 14, maar dat is in de wederkomst van Christus uiteraard. Dat wil zeggen, Zacharia 14 vers 4, als Jeruzalem verwoest wordt, vers 1 is dat, als Jeruzalem verwoest wordt, dan zullen te dien dagen, vers 4 van Zacharia 14, zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten en zo verder. En ook dan vindt er geen plechtige intocht plaats. Ik zeg het met grote nadruk, omdat dikwijls ook in kringen waar ik vandaan kom, zal ik maar zeggen, gedacht werd. Ik heb het gelezen, dus het wordt gedacht, dus kennelijk, dat dan de Heer komt op de Olijfberg en dat dan binnen de kortste keren de feestelijke intocht in Jeruzalem plaatsvindt. Dat er weliswaar sprake is van een vlucht van een gelovig overblijfsel. Men zal vluchten naar Azal en tot mijn verbijstering zag ik op enige van mijn Bijbelse atlassen dat men Azal gelokaliseerd heeft op de oostzijde van de Olijfberg. Het is onzin. Dat hebben ze bedacht, zo van, dat is 3 kilometer verderop. En als ze daar verzameld zijn, dan komt er de feestelijke intocht. Heb ik het gelezen, in ieder geval bij Helinsi. Nee, daar spreek ik later wel weer mee, maar goed. Maar zo gaat het niet, de stad zou verwoest worden. Dan heb je geen feestelijke intocht meer. Dat moet dan nog jaren duren, voordat er een feestelijke intocht zou kunnen zijn. En de rest van die geschiedenis speelt zich af na de 70ste week van Daniël. Maar voordat de Heer zal zitten op de troon zijn er heerlijkheid. Kortom, voordat de 1000 jaren beginnen. Zo moet je wel even in de gaten hebben. Maar het gaat over de Olijfberg. Daar is de geschiedenis gebleven. Op die Olijfberg. Maar het was op die Olijfberg ook dat ene Maria. Nee, niet Martha. Dat ene Maria de voeten van de Heer zalfde. Als u mij vraagt, zijn hoofd ook. Maar de verslagen van die gebeurtenis zijn verschillend, afhankelijk van een context. Maar het was zeker Maria de zondares, heette ze, die de voeten van de Heer zalfde en droogde met haar haar enzovoorts. En het is diezelfde Maria van wie gezegd wordt op dezelfde plek dat zij het goede gekozen had, omdat er maar één ding nodig was. Want Martha is een uitbeelding van het wettische tweestammenrijk of volk. En Maria is een beeld van het tienstammenrijk. De zondaar, de zondares, inderdaad, ja. Waaruit al die demonen zijn uitgedreven. Men heeft problemen met het idee. Maar als je weet waar het over gaat en wat de profetische betekenis is, dan hoef je helemaal geen probleem te hebben met het hele idee. Het gaat om een heel volk in de praktijk. Het is de beschrijving van onze bedeling, waarbij het Joodse volk als het ware gepasseerd is geworden, om zo te zeggen, vanwege ongeloof. Het was liever religieus, bleef liever aan het werk. Maar waarbij de zegeningen terecht zijn gekomen bij de zuster. En dat is een oud-testamentisch gegeven. Het Joodse volk heeft een zuster. En dat is het instammerrijk. En daar komt het dan wel terecht. En vandaar al die Maria's en Jozefen in het Nieuwe Testament. Maar waar het men om gaat is niet om dat uit te leggen. Ik neem aan dat het redelijk bekend is. Waar het me om gaat is de locatie. Het is op de Olijfberg. En dan heb je natuurlijk nog die broer, Lazarus. Want ja, die woonde daar ook. En die was dood, maar kwam weer tot leven. En Lazarus, ja, als je het in het Hebreeuws opschrijft. Nee, het is Grieks natuurlijk, maar als je het in het Hebreeuws opschrijft, dan krijg je Eleazar. En Eleazar in het algemeen, dat is de zoon van Aaron en dus de tweede hoge priester. En daarmee is Lazarus een type van de tweede hoge priester, namelijk die van het tweede, van het nieuwe verbond. Lazarus, Eleazar, is een specifiek beeld van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De persoon in kwestie was dood. Maar hij werd opgewekt en hij leeft. Dat is het punt. En de opgewekte Lazarus is een type van de opgewekte Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar waar was het? Op de Olijfberg. En alles bij elkaar is het dus een beetje druk, maar een overduidelijk beeld van de situatie uit onze bedeling. In gedachten zie ik ze bij elkaar. Die twee dames natuurlijk, die Lazarus en dan heb je ook nog die twee ezels. Nou ja, die ene, dat is het mannelijke veulen. Maar je hebt een vrouwelijke moeder ook nog dan, hè. Volgens de profetieën, volgens de verslagen. Het is allemaal op de Olijfberg. En het is weliswaar in het zicht van Jeruzalem, maar het is allemaal voordat er in Jeruzalem wat gebeurt. In Jeruzalem gaat alles fout. Jeruzalem moet gereinigd worden, Jeruzalem moet verwoest worden, moet vernietigd worden. Die toestand op het tempelplein moet een einde aan gemaakt worden, enzovoorts. En bovendien moet nog een einde gemaakt worden aan dat stratenmakerswerk daar, aan de, hoe heet het ook alweer, de Litostrotos. Litostrotos, van die stenen die netjes, zoals hier de vloer, netjes in elkaar gestoken zijn. Want het is een uitbeelding in feite van de religie van de mens. Van menselijke wetten, die de samenleving regelen tot een ordelijk geheel. Ik hoef je dat toch hopelijk niet uit te leggen hoe dat is. Wetten en regels. En dat is per definitie is dat religie. Daarna nog het een en ander, want het is toegepast. Maar dat is wat het is. Het zijn de tegels, daarom worden de tegels gelicht in de Bijbel. En overal waar die tegels zijn, is het niet best. En waar we bezig zijn ze te maken of ze neer te leggen of wat dan ook, het is niet best. Er zijn een paar beroepen in de Bijbel, die zijn niet goed. En een daarvan is het werk van de stratenmaker. En het andere is dat van de bakker. Met bakkers loopt het in de Bijbel altijd slecht af. Maar toe maar. Maar ik hoop dat u het bij elkaar hebt. Vandaar dat ik niks heb met de Passion. Het eindigt in een kruis en aan de verkeerde kant van de stad. Het had moeten eindigen aan de oostzijde van de stad, op de Olijfberg. En tot vandaag is de geschiedenis niet verder gekomen dan de Olijfberg. Al denk ik soms dat de Olijfberg in zee is geworpen, of maak ik me nou te moeilijk? Zeg tegen deze berg, dat die in zee, het nut daarvan, van dat bergen in zee geworpen zouden worden, is mij altijd ontgaan. Maar als het zou gaan over de Olijfberg en alles wat zich daarop afspeelt, alles wat de Olijfberg voor staat, en die komt in de zee terecht der volkeren, dan heb ik er vrede mee. Dan denk ik dat dat wel aardig klopt, ja. Want onder de volkeren hebben wij deel aan deze zegeningen van de Olijfberg, dat is wat het is. En daar zijn we verzameld rondom een maaltijd. Dat komt een paar keer in de Bijbel voor. Daar zijn we verzameld rondom een maaltijd. En de Heer is daar dominant aanwezig. Het is ter ere van hem ook. En of het dan is in het huis van Simon de Farizeeër, die trouwens mijn laatste was, maar genezen geworden is. Of het is het huis van Lazarus, die trouwens overleden was, maar weer opgewekt is uit de dood. Of het is het huis van die twee zussen, met hun toch wel erg verschillende karakter. Ja, dat huis is het. En hoe het historisch zit, ja, dat weet ik ook niet precies. Maar dat die dingen zich afspelen en dat het gaat om een en hetzelfde beginsel, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Zie? En dan nog één. Er is nog een andere locatie waar de geschiedenis eindigt. Dat is weliswaar in Jeruzalem, maar dat is overdreven gezegd. Dat heet een hyperbool. Het was weliswaar in Jeruzalem, maar dan wel in de opperzaal. Dat wil zeggen, op een hoger niveau. Wel Jeruzalem, maar op een hoger niveau. Dat wil zeggen, niet het Jeruzalem dat nu is, maar het Jeruzalem dat boven is. Nog anders. Wel het Jeruzalem, maar niet het tastelijke Jeruzalem, maar het ontastelijke Jeruzalem. Die berg uit Hebreeën hoofdstuk 12. Of het Jeruzalem uit Galaten 4 mag ook. Maar Hebreeën 12 vind ik altijd wat duidelijker nog en gedetailleerder. Het is wel Jeruzalem, maar niet het letterlijke Jeruzalem. En het is niet het Jeruzalem van het Jodendom. Het is niet het tastbare Jeruzalem dat nu is, maar wat hoger. Want daar eindigde de geschiedenis. Als we dan toch die paasviering zou vieren, als dan toch die maaltijd tussen de Heer en de discipelen zou plaatsvinden, dan was de vraag, waar dan? Kom je anders nooit tegen zoiets? Waar dan? Het antwoord is, nou, dat is, gaat via zulk een van wie wij weten dat hij een beeld is van Christus zelf, maar dan degene die zich verbergt, zulk een. Wij noemen hem meestal dan de Heilige Geest. Maar voordat u meteen denkt in termen van drie eenigheid, heb ik het u dan uitgelegd. Namelijk, dat is Christus die zich verbergt in onze tegenwoordige tijd en die brengt ons naar die plek waar wij geacht worden te verzamelen. En tot vandaag weten we niet waar dat precies is. Men heeft een plek aangewezen, die kan je dus gaan bezoeken. Want toerisme is maar alles natuurlijk, hè. Maar waar het was, dat weten wij niet. Dat kan trouwens niet, want heel Jeruzalem is met de grond gelijk gemaakt. Ooit. Geëgaliseerd. Alle herkenningspunten, alle coördinaten, alles wat je maar denkt, is weg. En toen heeft men het zaakje in de loop van de tijd overnieuw wat opgebouwd enzovoort. Maar we weten tot nog toe nog steeds niet hoe dat precies zit. Alleen de locatie van de tempel, dat is min of meer bewaard gebleven. En herkenbaar aan de steunmuren die onder Herodes in de tijd gebouwd zijn rondom die berg. Want die heeft men voor de gelegenheid verbreed. De berg heeft men verbreed en er dus steunmuren omheen geplaatst. En aan de westkant, de Western Wall heet het ook trouwens, aan de westkant van de zogenaamde Tempelberg, daar is nog een stuk muur en dat is dan de bekende klaagmuur. Dat is niet een muur van de tempel, zoals wel eens abusievelijk gedacht wordt. Het is gewoon een steunmuur van de Tempelberg. Die is daar boven namelijk. Dat wil zeggen, we hebben drie plekken waar de geschiedenis eindigt. De ene is op Golgotha met het graf daarnaast. Dat is het verhaal van de Passion. De Passion, dat is wereldpopulair, is dat geworden op allerlei manieren. Met de Matthäus Passion, de Johannes Passion heb je dan ook nog. En dan heb je nog de Passiespelen in Wiebert. Hoe heet dat? Nou ja, we zitten in de Achterhoek. Hoe heet dat daar? Ik ben ineens die naam kwijt, maar gisteren wist ik hem nog, straks weet ik hem ook weer. Bij Groenlo, Passiespelen. Nou goed, laat maar zitten. En waar je dat allemaal maar hebt. En dan over Ammergau heb je geloof ik ook nog Passiespelen of zoiets. En, of was dat de kermis? Dat, In de praktijk is het verschil niet zo groot. Nee, precies. Ik heb er dus echt niks mee, maar dat is Golgotha. Dat weet de wereld wel. Maar feitelijk, al die geschiedenissen, al die lijnen komen uit op de Olijfberg. En daar zal in de toekomst de draad ook weer opgenomen worden. En dan heb je nog het alternatief van de geschiedenis eindigt in de opperzaal. Ik weet niet hoe het komt, maar ik denk dat ze ongeveer het meest bekende schilderij ter wereld is die van het laatste avondmaal, toch? Denk ik. En u weet, ik vind lang niet alle schilderijen mooi, hoe beroemd ze ook zijn. Maar die vind ik wel mooi, maar dat komt omdat het een voorstelling is. Feitelijk niet maar van hoe die 12 discipelen daar bij elkaar zitten. Maar het is een voorstelling van hoe de gemeente als eenheid functioneert. Aanzittend aan de tafel des Heren. En dat is hoe het eindigt in de opperzaal. Nou ja, op de Olijfberg had je maaltijden genoeg, daar gaat het nou niet om. Maar het eindigde in de opperzaal met die maaltijd. En dat is ook de gelegenheid waarbij de loopbaan van de Heer Jezus, dat is Johannes 17, waarbij de loopbaan van de Heer Jezus ook tamelijk plechtig, kun je wel zeggen, wordt afgesloten. En plechtig is het zeker omdat 5 van de 21 hoofdstukken van het Johannes-evangelie in beschrijving geven van die paar uren in die ene opperzaal, in die beroemde nacht dat hij verraden werd. En dat verraadsel wordt dan nog niet eens vermeld in die 5 hoofdstukken. Het zijn 5 hoofdstukken over wat plaatsvond in de opperzaal. En volledig is het nog lang niet, omdat de meest bekende gebeurtenis in die opperzaal was uiteraard de zogeheten instelling van het heilig avondmaal. Want zo is het de geschiedenis ingegaan. De instelling van het heilig avondmaal. Maar daarover lees je weliswaar in Matthäus, Marcus en Lucas. Maar niet in het Johannes-evangelie dat notabene 5 hoofdstukken wijdt aan de gebeurtenissen die avond. Heb u dat nog? Zodat als ik die 5 hoofdstukken lees, heb ik in gedachten altijd toch dat schilderij. Daar zitten ze aan die tafel. En daar reikt de Heer het brood uit en daar reikt de Heer de wijn uit. En dan zie ik dan in gedachten zo rondgaan, want er is geen pastoor bij die het rondbrengt of bij wie ze moeten komen. En die dan zegt, lichaam van Jezus, zegt hij dan. En wat hij maar zegt bij die gelegenheid. Ik vind het zo'n... Ik weet, er zijn mensen die houden van ritueel. Maar ik weet niet wat dat is. Ik krijg het, als ik niet oppas, altijd de slappe lach van. Dat iemand in alle ernst... Ik denk u ook, ik denk, als ik zou binnenkomen met zo'n jurk aan, zoals die lui, hè? En met zo'n Sinterklaas ding op, en met een staf en met zo'n bakje mee met rook. Dat, van mij neemt u dat niet. En gelijk hebt u. Maar waarom mensen dat nemen van die lui die totaal geen boodschap hebben, dat ontgaat mij volkomen. Hoezo? Dat is het boeiende eraan. Wat is daar, ja. Een dwaze vertoning is dat. Hoe haal je het in je hoofd? En welke Bijbelse grond is er? Maar met de Bijbel dicht vind ik het nog bespottelijk hoor, daar gaat het niet om. Maar hoe haal je het in vredesnaam in je hoofd? Waar het toe dient, in de praktijk, is een maskerade, zodat we de echte waarheid niet zouden weten. Je kijkt tegen een show aan en dan kun je zeggen het is een mooie show en het is rijk aan symboliek. Dat begrijp ik ook wel, maar je raakt het wezen der dingen kwijt. Het is het verhaal van de koperen slang, waarvan wij in de Bijbel bij gelegenheid, ik heb geen idee waar, het ergens in Koningen geloof ik. Het verhaal van de koperen slang, waarvan dan bij gelegenheid staat dat het tot afgoderij was geworden. Ze hadden hem in ere gehouden, ze hadden hem bewaard. Maar had je nooit gedacht, maar ze hadden het ding meegenomen enzovoort, ze hadden hem bewaard. Het was een vorm van afgoderij geworden en bij gelegenheid wordt hij dus vernietigd. Waarom? Ik vind het jammer, want het is toch zo'n mooi ding en het herinnert ons aan de hogepriesterlijke functie van Christus vandaag, want daar is het de uitbeelding van. Het idee was dat je hier op aarde gebeten wordt en doodgaat van al die priesters die hier op aarde rondlopen en een aardse bediening vervullen en die zelf door de dood verhinderd te blijven en een bediening des doods praktiseren. En de enige redding daarvan is opzien naar die verhoogde slang, want die is een type van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, uit het huis van David, want een koperen slang is een van de emblemen van het huis van David.
2 Koningen
18. 18, ja. Vers 10. Mooi. Maar die koperen slang is een beeld van de zoon des mensen. Staat in de Bijbel zelf enzovoort. Maar men blijft hangen op de uitbeelding, op de symboliek. En is wat erachter steekt, wat het dus echt is, is men kwijt. En dat is het nadeel van de symboliek. Het gaat altijd fout. En dan kun je zeggen, het is nuttig en het is ter concentratie enzovoort. Maar het is show. En in de praktijk een gordijn, een bedekking gelegd over de Bijbel. Want wat ik nu aanhaal, dat ja, terwijl ik het zeg, bedenk ik dat ik weet nog goed, was ook in mijn jongensjaren, was ik hier een conferentie of zo, ik weet niet van wat het precies was, maar het was op het brandpunt, stond een hele grote tent, was erg druk, had iets met zending van doen. En er was iemand uit Spanje, herinner ik mij nog. Want die man die werkte in Spanje als zendeling of zo. En die vertelde dat hij 3 woorden Nederlands geleerd had inmiddels. Namelijk amen, halleluja en Coca-Cola of zoiets. Dus wij mij allemaal lachen. Maar goed, maar dat heb ik dan onthouden. Maar wat het meeste indruk gemaakt heeft, dat die man uitdrukkelijk vertelde, en iedereen scheen dat te weten, dat in die dagen, dat was 50 jaren, dat de Bijbel in Spanje een verboden boek was. Nou, niet eens zozeer door de regering, hoewel ook, maar door de kerk. Dat is de Rooms-Katholieke kerk dus. Wel met die show, om zo te zeggen, met het ritueel, maar de Bijbel is een verboden boek. Nou ja, tel die dingen dan maar bij elkaar op. En dat is nog maar kort geleden. Ik weet niet hoe het nu is. Maar er zijn landen genoeg natuurlijk waar de Bijbel een verboden boek is. Maar het worden niet geacht christelijke landen te zijn. Maar dit wordt geacht een christelijk land te zijn. Immers Rooms-Katholiek. Iedereen weet Rooms-Katholiek, dat is christelijk. En christelijk is Rooms-Katholiek, tenzij anders vermeld. Maar de Bijbel een verboden boek. En dat is het eeuwig geweest. In die kringen trouwens. En niet alleen in Spanje. Bijbel op de index heet zoiets. Het is pas in de dagen van de reformatie gebeurt dat de Bijbel vertaald is naar de volkstalen en gedrukt is in de volkstalen, de gewone man, om zo te zeggen, voor zover die bestond, toegang zou hebben tot het woord van God. Maar het is de kerk geweest die het weggehouden heeft. Hoe? Nou, daardoor wat anders voor in de plaats te stellen. En dus wat ik zie is inderdaad dat schilderij. Ik vind het prachtig, mede omdat het zo oud is en het toch een goede weergave is van hoe het echt is. Er zit heel centraal aan die tafel en om hem heen, nou ja, al aan één kant, dat is voor de foto natuurlijk. Ja, sorry. Maar daar zitten alleen die 12 apostelen. En zo is het maar net. En dat is de uitbeelding van de gemeente. Dat is ook wat de Rooms-Katholieke Kerk ervan zegt overigens, hoor. En gelijk hebben ze. Alleen zij bedoelen, het is de eenheid van de Rooms-Katholieke Kerk. En dat is niet waar, het is de eenheid van de gemeente als zodanig. Met maar één aan het hoofd, dat is de Heer Jezus Christus. En het is zijn tafel en wij zitten bij hem aan. En waar staat hij? In de opperzaal. Nou ja, het had ook gekund op de Olijfberg, want daar vind je bij gelegenheid ook die maaltijden waarvan alles gebeurt. Maar deze is dan inderdaad in de opperzaal. Is het Jeruzalem? Ja, tot op zekere hoogte. 1 hoog, minstens. En misschien was het wel 3 hoog, dat wil ik afwezen. Maar in ieder geval hoog, niet op het aardse niveau. En dat is onze plek in werkelijkheid. En daar zitten wij aan. Niet maar voor de rieten, dat is wat we hier doen. de rieten. Maar wij zitten aan zijn tafel, betekent dat hij ons leven geeft, dat hij ons leven onderhoudt en ons alles geeft wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Is dat 2 Petrus 1? Geloof het wel. Hij heeft ons alles gegeven wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Maar het is ook de locatie waar men aanzit nadat men eerst geheel gereinigd is. Het is ook de locatie waar men aanzit terwijl de Heer ons de voeten wast. Want hij reikt ons niet alleen brood en wijn aan, hij reinigt de voeten, heet dat. Hij spreekt vervolgens over de eenheid van de gemeente. Hij zei tegen Petrus, die toch zo zijn bezwaren had, maar toen was je nog geen paus natuurlijk. Hij zei tegen Petrus, ja, indien ik uw voeten niet mag wassen, zo komt ge mij niet toe. Dan hoor je niet bij dit gezelschap. En het gezelschap wordt ook vergeleken met een wijnstok en de ranken. En de vraag is, wie hoort daarbij in de praktijk en wie niet? Wie draagt vrucht en wie wordt afgesneden? Dat is waar het over gaat, maar het gaat over de gemeente als zodanig. In eenheid met de Heer Jezus Christus die voor ons zorgt. Maar hoewel deze dingen soms genoemd worden bij gelegenheid, moet ik u toch zeggen dat het zeer onbekende dingen zijn. Want waar we het nu over hebben, is wel degelijk over het tegenwoordige werk van Christus. En dat is, ja, u weet wat ik daarvan vind. Ik roep dat zo dikwijls, ook uitdrukkelijk als excuus. Sorry, maar dit gaat niet over de kruisiging. Dit gaat niet over wat eenmaal op Golgotha gebeurd is. Maar dit gaat over wat daarna gebeurd is. Het gaat over het tegenwoordige werk van Christus en niet over het verleden. En dat is die gebeurtenis in de opperzaal ook. Mogen dan plaatsgevonden hebben onder oud-testamentische tijd, nog net. Het neemt niet weg dat de hele gebeurtenis als zodanig beschreven wordt als een uitbeelding van nieuwtestamentische tijd waarin wij vandaag onttrokken zijn aan het Jeruzalem dat nu is of het Jeruzalem dat beneden is, dat verwoest zou worden, gezegd vanaf de Olijfberg, dat is niet voor niks, zo, hè? Maar het is weggedaan, maar wij hebben een positie hoger. Zijn we dan toch in Jeruzalem? Jawel, maar hoger. Doet God dan toch wat hij beloofd heeft? Jawel, maar op een hoger niveau dan wij gedacht hadden. Zult gij in deze tijd het koninkrijk in Israël wederop richten? Jawel, maar niet op het aardse niveau. Dan zou het moeten heten, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël openbaren? En dan nog, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël wederop richten? Nou, wel aan Israël, maar niet aan Juda. Dat is nog moeilijker. En het had ook kunnen zijn, wel in Galilea, maar niet in Judea. En zo heb ik er nog een paar achteraan. Die fariseeën zeiden, heb je nooit je Bijbel bestudeerd? Kijk maar eens na, er is nooit een profeet in Galilea opgestaan. Dus dit kan niet de Messias zijn. Toen ging iedereen naar huis, staat erbij, want toen waren ze tevreden gesteld. Jezus was dus toch niet de Messias, want er is nooit een profeet uit Galilea gekomen. Maar het is maar één tekst in het Oude Testament waar de naam Galilea voorkomt. En daar staat nou juist dat in Galilea het licht zou opgaan. Toch? In Galilea der heidenen. Enzovoorts. Het is zulke fragmentarische kennis allemaal, hè, waar we mee van doen hebben. Maar onze positie is die van Johannes 17. Dat is die van wat wij noemen het hoge priesterlijk gebed, waarin de Heer beschrijft, niet eens aan de discipelen, natuurlijk doet hij het aan de discipelen, maar hij spreekt niet tot de discipelen. Oké, dat is een vorm. Dat is bekend, dat is een kunstzinnige, misschien moet ik zeggen literaire vorm. Hij spreekt tot wat hij noemt zijn vader in de hemel. Maar ten aanhoren uiteraard van die discipelen. Want die worden geacht te horen wat hij te zeggen heeft. En hij spreekt tot God over de eenheid van de vader, de zoon en de gemeente. Dat verzin ik niet, hè. Dit is gewoon waar het over gaat. Die uitdrukking, die misbruikte uitdrukking op dat zij allen één zijn enzovoort, als argument voor ecumenische bewegingen, wat het maar wezen mag. Ja, die uitdrukking gaat daar niet over. Het gaat over de eenheid tussen vader en zoon, die nou eenmaal één zijn, en de gemeente. En dat wordt op tamelijk uitgebreide wijze verteld. Namelijk, de vader en die zoon zijn één, en de zoon en de gemeente zijn één, en wij zijn gekomen tot de vader, toch? Wij als gelovigen zijn gekomen tot de Vader, God de Vader. En die geeft ons aan de Zoon. En die bewaart ons voor de Vader. Enzovoort. Omdat de Zoon staat in dienst van de Vader. En daarom heet de gemeente Gods. Of was die van Christus? De gemeente van Christus. Heet ook gemeente van Christus. Dat is weer een andere plek. Enzovoort. Over dat collectief gaat het. En het is een gesloten geheel. Daar is geen discussie over. Alleen de Heer Jezus is aan het woord. En dat is het dan. En dat is een beschrijving. Niet van de afgelopen tijd of iets dergelijks. Maar het is een beschrijving van hoe het nu verder zou gaan. Een beschrijving van de gemeente onder het nieuwe verbond. Met inderdaad één hoge priester. En degene die er ooit die kop boven gezet heeft, het hoge priesterlijk gebed, die moesten ze een lintje geven, vind ik. Ik ben niet zo ruim met lintjes, maar een lintje. Desnoods een bos bloemen, mag ook nog. Maar ik vind het een geweldige vondst, omdat wij allen weten, en ik verzuim ook nooit om dat te vertellen, dat dit alles plaatsvindt onder het oude verbond in een situatie waarbij de Heer helemaal geen hoge priester was. Nog niet eens een priester, laat staan een hoge priester, want dat staat allemaal in de Hebreeënbrief uitgebreid vermeld, wat ik nu zeg. Dat zo was. Hij werd pas hoge priester in zijn opstanding, maar hij moest hier nog sterven eerst. En toch is dit het hoge priesterlijk gebed. Omdat het de beschrijving geeft in zichzelf van de situatie onder dat nieuwe verbond waarbij Christus de hoge priester is. En wij, u en ik, wij zijn als gelovigen door God gegeven aan de Heer Jezus Christus, die ons zou bewaren van de boze, want daar gaat dat gebed allemaal over in Johannes 17, die ons zou bewaren uit deze wereld, die ons zou bedienen met het woord van God, die ons zou heiligen in heel de waarheid, enzovoort. En dat is precies wat de Heer in onze dagen doet. Dat is waar wij uit leven. En het wordt uitgebeeld in dat teken wat we ook vandaag in ons midden hebben. Het wordt uitgebeeld in de zogeheten avondmaalsviering. Dat is een wat ongelukkige term, maar dat doet er niet toe. Ik hou het er maar op, gemakshalve. Maar het wordt uitgebeeld in die maaltijd. De Heer geeft ons het leven, want de maaltijd is leven. En u weet het, ik weet het, men heeft daar wat anders van gemaakt. En ik kan me daar flink over opwinden. Omdat de Bijbel zo duidelijk daarover is juist, wat het wel is. Namelijk, het is een uitbeelding van het leven dat de Heer ons geeft. En het is zijn eigen leven, het is zijn eigen bloed namelijk. Het is zijn eigen vlees. Hoe zeg je zoiets? Zijn eigen lichaam, dat hij ons te eten geeft, dat wil zeggen, daaraan worden wij geacht deel te hebben. En hij zegt, en neem daaraan deel. En draag er de consequenties van. Zodat je waardiglijk eet en drinkt, met de uitdrukking uit 1 Korinthe 11, enzovoort. En wat wij lezen over de Heer Jezus in die positie die hier beschreven wordt, is dat hij trouw is aan degene die hem heeft aangesteld. Dat wil zeggen, God heeft hem gemaakt, gesteld tot hoge priester. Nou, er staat opdat hij een getrouw, dat is Hebreeën 2 vers 17, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren. Of zijn eigenlijk. Ja, daar heb je het al. Men vult woorden in de verleden tijd. Maar het had in de tegenwoordige tijd moeten zijn. Als je dan wat invult. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen zijn. namelijk om de zonden des volks te verzoenen, of hoe je dat maar zegt. Getrouw, hoge priester, waarna van Christus staat als de hoge priester in 3 vers 2, dat hij getrouw is aan degene die hem gesteld heeft, die hem aangesteld heeft. En daarna lees je dat nog vele malen meer in het Nieuwe Testament, dat hij getrouw is en dat de genadegiften en de roeping Gods onberouwelijk zijn. En uitdrukkingen van die strekking. En je leest uitdrukkingen als: indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw. Aan wie? Aan degene die hem gesteld heeft. Om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is het hogepriesterlijke werk van Christus nu. Hij is trouw aan degene die hem aangesteld heeft. En zo wordt het vele malen beschreven. 1 Korinthe 1 vers 9. God is getrouw, die u geroepen heeft tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Getrouw. Het blijft. En 1 Korinthe 10 vers 13, God is getrouw die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Of 2 Korinthe 1 vers 18, God is getrouw. En dan gaat het iets verder met dat ons woord niet is geweest ja en nee. Dat wil zeggen, de prediking is altijd dezelfde prediking, God is getrouw. Dat verandert niet. Over duurzaamheid gesproken. Een beetje komisch dat de wereld zich druk maakt om het verschijnsel dat alles voorbij gaat. Wij wisten dat al lang. Wij zongen zonder dat we begrepen wat we zongen. Zongen we al: niets is hier blijvend, niets is hier blijvend. Alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan. Enzovoort. Ja, dat is in heel de wereld zo. Alles gaat voorbij. En sinds men de Heer buiten de deur gezet heeft en zijn woord buiten de deur gezet heeft, heeft men ineens een probleem met betrekking tot de duurzaamheid. Men is bang dat de dingen voorbij gaan, dat het opraakt. Nou, het raakt op, alleen dit niet. U weet wel, wat niet opraakt, dat is het woord van God, dat blijft. De Heer zelf blijft. De olie in het kruikje blijft ook. Hoeveel kruikjes je er ook uitvult. Het ding raakt niet leeg. Dat is duurzaamheid. Maar dat is alleen bij de Heer uiteraard. Want zelfs de hele oude schepping gaat voorbij. Dat is een komisch gedoe. Van een beetje paniek is het eigenlijk. Een beetje. Het is erge paniek van de mens die meent van alles gaat voorbij. We moeten het in stand zien te houden enzovoort. En als wij iets in stand willen houden, dan zeggen ze: ja, maar jullie zijn conservatief. Jullie houden de vernieuwing en de vooruitgang tegen. Begrijp je zulke dingen? Ik niet. Ik heb het ook opgegeven trouwens. Want het is allemaal inconsequent. Dat komt omdat men in duisternis wandelt en het woord niet heeft. En dat is aspect van het werk van Christus in onze dagen, hoor. Waarvan staat dat hij het woord van de wijze, de wijsheid van de wijze tot dwaasheid gemaakt heeft. En voor zover er licht is, is er alleen dat licht van het woord van God. En voor zover we in het licht wandelen, gelijk hij licht is, 1 Johannes 1. Zover wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, God, niet zijn dood, zijn leven. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. En indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, dan misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Dat is vers 8 en dan vers 9. Maar indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw. Zie? En rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is het werk van de hoge priester en dat is wat hij doet in onze dagen. Dat is wat daar gebeurde in die opperzaal. De voetwassing en de voeding. En de enige die daar verdwijnt van die tafel, dat is Judas. Dat is niet aardig om te zeggen, maar ja, dat is wel zo. Het is de hoofdpersoon uit de Passion, langzamerhand. Nog meer dan Jezus, heb ik begrepen. En iedereen wil die rol graag spelen. Toch, in de Passion, de rol van Judas. Dat heb ik iets niet begrepen, maar dat heb ik zo hier en daar opgepikt. Ik wil het helemaal niet weten, hoor. Dit soort dingen, maar ja. Je ontkomt er niet aan, aan dat soort zaken. Maar goed, men heeft de Judas achteraf willen schoonpraten enzovoorts. Misschien moet het wel van een of andere Joodse instantie, weet ik veel. Maar hij is een uitbeelding van het Joodse volk. Dat zit niet aan die tafel, want de gemeente is niet Joods. Als het iets niet is, is het Joods. Dat is het niet. Als het heidens is, vind ik het prima. Maar het is eigenlijk Efraïmitisch. Het is van Jozef. Het is buiten de legerplaats. Het is op een ander niveau. Het is voorlopig, ook bovendien, maar het is wel van zeer hoge signatuur. En daar gaat het om, en dat is wat ons verteld wordt. Wij vandaag zitten aan, niet bij de wereld, aan de tafel om te overleggen. Heb je dat wel eens gezien, hoe dat eruit ziet? Die vergaderzaal van daar in Brussel, of was het in Straatsburg, dat weet ik nooit welke ik te zien krijg. Mensen, wat een theater! Wat een enorme theaterzaal, er zitten honderden mensen, geloof ik, hè? Allemaal vertegenwoordigers die allemaal moeten meepraten over de gang van... Wat een ellende, wat een verschrikking. Je zal er maar tussen zitten en af en toe ook je zegje moeten doen, terwijl er toch niemand naar luistert en het ondergaat in de toestand. Dat schijnt goed te betalen, heb ik begrepen, maar doe maar. Hè? Dan hebben wij het beter. Wij mogen gewoon onze mond houden en we zitten aan de tafel bij de Heer en die reikt ons gewoon aan wat wij nodig hebben. En wat ons betreft, dankt hem in alles en onder dankzegging aanvaarden we het. En zelfs hij dankt ervoor naar zijn hemelse vader, toch. Want dat staat er, hij nam het, hij dankte ervoor en deelde het uit enzovoorts. Dat is pas een wonderbare spijziging. Zie? Omdat het niet maar gaat om het gewone brood of wat dan ook. En ook niet om het ritueel. Het gaat om de betekenis van dat ritueel. Zie? Nee, ik hoor niet tot degenen die zeggen, wij moeten zo nodig dit en wij moeten zo nodig en wij moeten avondmaal vieren. Nee, wij moeten aanzitten aan zijn tafel. En dan de rest van ons leven. En naar hem luisteren, naar alles wat hij vertelt. Lees het maar na in, nou met name in Johannes 13 tot en met 17. En dan hebben we nog het een en ander natuurlijk. En we laten ons voeden door de Heer. In het besef van, wij zijn buiten de legerplaats, wij zijn op de Olijfberg. Of waar we maar zijn, of we zijn in de opperzaal. Maar uiteindelijk, want dat is de slotregel dan. Uiteindelijk, wij zijn met hem gezet in de hemel. Want hoe dan ook, Olijfberg en opperzaal allebei, die bergen en de opperzaal hoger, zijn een uitbeelding van de hemel zelf, waar onze positie is. En daar zitten we aan. Daar is ons burgerschap, daar is onze wandel, daar is onze erfenis. En van daaruit zal de heerlijkheid van Christus geopenbaard worden naar de aarde in de toekomst. En dat is wat wij verwachten. De verschijning, de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Niet zozeer voor ons persoonlijk, hoewel dat natuurlijk. Maar dat is niet het punt. Het punt is dat die wereld in duisternis is en één keer in de betrekkelijk nabije toekomst zal definitief dat licht opgaan in de wereld. En dat maakt een eind aan al die menselijke overleggingen, al die filosofieën waar we mee lastiggevallen worden, al die ideeën over hoe het verder moet en over een betere toekomst die we aan onze kinderen moeten overdragen, terwijl we eigenlijk niet eens meer kinderen mogen hebben vanwege de overbevolking, terwijl je ook niet mag zeggen dat het land overvol is. En zo even leven in een volkomen gestoorde samenleving. Ik meen het vanuit de grond van mijn hart. Dat is zo, maar het is niet alleen hier, het is ook altijd geweest eigenlijk. Hè? Daar waar men het woord van God kwijtraakt, is men al een enorm besef kwijt. En waar men het woord van God heeft, verandert er voor de wereld en aan de wereld niks. Maar integendeel, voor ons wel wat, want dat betekent het dat we inderdaad onder dankzegging aanzitten aan zijn tafel. En dat woord dan wel het brood des levens tot ons nemen, ons laten voeden Door hem die ons dat voedsel, dat leven, die wijsheid, die waarheid toedient en die ons inderdaad reinigt, onze harten reinigt van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Nu en tot in alle eeuwigheid. Zullen we hem danken? Hemelse Vader, wij hebben alle reden om u te danken voor het leven dat u ons in Christus geschonken hebt. Dat leven dat door onze heiland aan het licht gebracht is, dwars door de dood heen. Maar we danken u dat we die dood en al wat daarmee samenhangt achter ons mochten laten. In het besef dat wij met Christus gestorven en begraven, maar ook opgewekt zijn en zelfs met en in Christus gezet zijn in de hemel. Om daar een definitieve plaats in te nemen. Wij danken u dat u ons verlost van de boze. Van de leugens en de duisternis van deze wereld. Van de leugenaar van de beginnen. En dat u ons leidt in heel de waarheid. Opdat wij u zouden leren kennen. En zouden wandelen in het licht gelijk u in het licht bent. Wij danken u dat daar onze gemeenschap is. Een gemeenschap die uitgedrukt wordt in het aanzitten aan die ene tafel. Die tafel die voor ons bereid was, waarin u ons gebracht hebt, waarin u ons nodigt en waarin u ons dagelijks, continu, dit woord, dit leven, dit licht aanreikt. Wij danken u voor het grote voorrecht te mogen leven uit uw genade. Het voorrecht niet betrokken te worden rechtstreeks in de gang van zaken in deze wereld, maar in tegendeel dat u ons leert dat de gedaante deze wereld sowieso voorbij gaat en dat er niks nieuws is onder de zon en dat het al ijdelheid is, maar dat u ons een andere plaats geeft en ons gemaakt hebt tot eerstgeborenen van uw nieuw verbond en uw nieuwe schepping. We danken u dan voor de rijkdom die we in u gevonden hebben. Die gelegen is in de kracht van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest en bent over ons. We danken u dat we daaruit mogen leven. In het besef ook dat we uw dienstknechten geworden zijn. Dat we dat woord van u in ons hart in de eerste plaats zouden bewaren. Maar wel degelijk ook verantwoording zouden afleggen van de hoop die in ons is. We danken u daarom dat we in die vrijheid mogen staan en in alle vrijmoedigheid mogen aanzitten om deel te hebben aan uw rijkdom, uw heerlijkheid, uw erfenis, uw zegeningen in de hemel, in Christus. Amen.